Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Floor Boon. Nu Poetin zijn belofte van economische voorspoed steeds minder goed kan waarmaken, neemt ook in Rusland de kritiek op zijn regime toe. Om dat de kop in te drukken, worden niet alleen belangrijke oppositieleiders het leven zuur gemaakt, ook gewone burgers en journalisten worden de mond gesnoerd. Steven Deriks, die na 6 jaar correspondentschap terugkeerde uit Rusland, zag de repressie toenemen.
Dit najaar was ik in Nizhny Novgorod. Dat is een provinciestad, maar wel de 5e stad van Rusland. Op ongeveer 5 uur treinen van Moskou. Een prachtige historische stad aan de Volga. Ik ontdekte eigenlijk per toeval dat in Nizhny Novgorod er een museum is dat gewijd is aan de beroemdste dissident van de Sovjet-Unie, Andrei Sakharov.
Here you can see the typical pictures made by the KGB with the hidden camera.
Andrei Sakharov komt oorspronkelijk uit Nizhny Novgorod. In Sovjet-tijden heette het Gorki, vernoemd naar de beroemde Sovjet-schrijver. In Sovjet-tijden was het ook een verboden stad waar buitenlanders niet mochten komen vanwege de wapenindustrie. En in 1980, toen Sakharov ging protesteren tegen de invasie in Afghanistan door de Sovjet-Unie, toen is hij verbannen naar zijn geboorteplaats en woonde hij daar in een klein appartement in een buitenwijk. En dat appartement kun je nu bezoeken. Het is nu een museum.
So we are standing now near the apartment where lived Andrei Sakharov and his wife. And here was a 24 hours police post. So nobody could enter here because police officer was watching.
Je gaat terug in de tijd. Het is een kleine tijdmachine. Je bent terug in de jaren 80. Dat was een tijd waarin mensen die het niet eens waren met het Sovjetbewind opgesloten werden in de gevangenis of in een psychiatrische kliniek werden gegooid of in ballingschap in eigen land werd opgelegd. Want dat gebeurde met Sakharov. Hij woonde daar eigenlijk in een normaal Sovjet-appartement, maar hij kon er niet zomaar uit. Want in de gang zat 24 uur per dag een politieagent.
This is the police post. At the entrance to the apartment.
In het museum zie je ook foto's van Sakharov en zijn vrouw die naar buiten lopen. En dat laat nog eens zien dat de KGB, zo heette de geheime dienst, toen hem 24 uur per dag ook volgde. Dus als hij gewoon naar buiten ging, dan werd hij gefotografeerd, gevolgd. En op één foto zie je dat hij een aktetas in zijn hand heeft. En de gids vertelde dat hij altijd zijn papieren meenam. Hij werkte bijvoorbeeld aan zijn memoires en andere stukken. En als hij dus het appartement verliet, dan nam hij altijd mee, want als hij ze liet liggen, dan werden ze gestolen.
And here you can see the picture of Andrei Sakharov, who was holding his bag with his memories and other papers he wrote.
But he's out on the street. He's not in his apartment. Why is he carrying his documents with him?
Because there was an illegal investigation in his apartment and many of his papers were stolen.
So even his memoirs were stolen?
Yes, also.
Hey, en Steven, waarom was je daar? Waarom was je in dat museum?
Correspondenten worden geacht een afscheidsreportage te schrijven. En dat museum leek mij een hele symbolische plek om over het thema van mijn laatste reportage te spreken. En dat thema is eigenlijk hoe in de afgelopen 6 jaar in Rusland de repressie sterker en sterker is geworden. Totdat het zulke vormen aanneemt dat mensen helemaal hun werk niet meer kunnen doen.
Steven, jij was van 2014 tot 2020 correspondent in Rusland. En je bent net weer terug in Nederland. Maar in wat voor Rusland kwam jij terecht in 2014?
Nou, 2014 was natuurlijk ook een hele heel raar moment ook. Omdat was natuurlijk het jaar waarin in maart Rusland de Krim annexeerde. Naar aanleiding van de Maidan-opstand in Oekraïne. En daarna begon de oorlog in Oekraïne. En werd ook vlucht MH17 neergeschoten. Nou, vlak daarna kwam ik in Rusland. En nou ja, de sfeer in 2014 was er een van confrontatie met het Westen. Dat is die tegenstelling met het Westen werd gebruikt om eigenlijk ook nieuwe steun te verwerven voor het regime. Want die is in de afgelopen 6 jaar echt afgekalfd. Toen ik in Rusland aankwam, waren de gouden jaren van Poetin al voorbij. En wat belangrijk is om je te realiseren is dat Poetin en de Russische bevolking hele lange tijd een soort sociaal contract hebben gehad. En dat contract zat heel simpel in elkaar. Stilzwijgend tegen de bevolking: als jullie nou de politiek aan mij laten, dan zorg ik ervoor dat het economisch allemaal goed gaat draaien.
Waarom zijn de Russen daar altijd mee akkoord gegaan?
Waar Poetin in geslaagd is om in de eerste 10 jaar van zijn bewind, zeg maar, eerst als president en toen nog 4 jaar als premier, om ervoor te zorgen dat het de gewone Rus ineens heel goed ging economisch. En dat was niet alleen maar te wijten aan Poetin, wel een beetje, want hij heeft ook wel degelijk een soort van, vooral in de eerste jaren, een aantal hervormingen doorgevoerd die belangrijk waren. Maar wat zeker ook een hele grote rol speelde, was de olieprijs. En die rees de pan uit. En Rusland leeft eigenlijk voornamelijk van de export van olie en gas. Dus in één keer konden Russen een auto kopen. Nou ja, moet je je voorstellen. Vroeger moest je in de Sovjet-tijden moest je hele leven wachten op die Lada. Hè? En nu konden mensen gewoon een auto kopen. Ineens konden mensen op vakantie naar het buitenland.
Dus dat was de belofte van Poetin eigenlijk?
Ja, dat werd niet zo heel hard uitgesproken. Maar er was een soort van impliciete afspraak tussen Poetin en de bevolking. En die luidde: als jullie nou jullie niet met politiek bemoeien en mij het land laten besturen, dan zorg ik ervoor dat het jullie goed gaat. En het ging de Russen dus ook heel goed. En daardoor lette eigenlijk ook niemand zo erg op toen Poetin begon met het overnemen van media. Het totaal centraliseren van de politiek. Het uitschakelen van elke vorm van oppositie. Mensen waren bezig met materiële dingen. Dus ze dachten niet meer aan het land zelf. De periode waarin ik correspondent was eigenlijk de periode waarin het sociale contract tussen Poetin en de bevolking niet meer zo geldig was.
En heeft dat er dan ook mee te maken dat het economisch sindsdien veel slechter ging? De olieprijs daalde en dat die belofte van economische voorspoed en consumentisme eigenlijk steeds minder opging?
Ja, Poetin heeft natuurlijk zwaar prijs betaald voor de annexatie van een stukje van Oekraïne, het schiereiland de Krim, in 2014. En de clandestine oorlog die Rusland daar in feite voert. Ja, Rusland heeft daar zwaar voor moeten betalen. Er zijn nog steeds sancties van kracht. Los daarvan is de olieprijs niet meer wat die was in 2008. Dus de praktijk is dat Russen al sinds 2014 de financieel niet meer op vooruit gaan.
En dus ook minder accepteren misschien dat Poetin vervolgens wel zijn gang gaat, maar niet meer die economische voorspoed kan garanderen.
Precies. Het Kremlin wil graag aan de macht blijven met zo min mogelijk dwang. Want ze willen eigenlijk naar buiten toe toch graag blijven uitstralen dat Rusland een normaal land is, met een goed werkende democratie en een parlement, et cetera, et cetera. Dus dat geweld en die repressie tegen mensen wordt altijd zorgvuldig ingezet. Tenminste, zo was het. En wat je nu ziet is dat die repressie veel breder wordt ingezet.
En hoe ziet dat eruit, die toegenomen repressie?
Die repressie die uit zich in een enorme stapel wetgeving die allerlei maatschappelijke organisaties en tegenwoordig ook individuele burgers het leven zuur kan maken. En de coronacrisis is één groot excuus om de samenleving aan banden te leggen. Een goed voorbeeld daarvan is een nieuwe wet die het verbiedt om desinformatie over COVID-19 te verspreiden. En dat moet je zo zien dat als jij kritisch bericht over de coronacrisis, over wat de autoriteiten doen of nalaten rond de coronacrisis, dat meteen kan worden aangemerkt als desinformatie. Dus ook al schrijf jij de waarheid, nou ja, dan kan de rechter gewoon, u verspreidt desinformatie. En er staan hoge boetes op.
Wetten en regels worden dus gebruikt om mensen het leven zuur te maken, zeg je eigenlijk. En je vertelde aan het begin dat je daarom ook naar Nizhny Novgorod ging. Of ik kan het natuurlijk niet zo goed uitspreken, die naam. Maar waarom ging je naar die stad?
Ik ben op reportage gegaan naar Nizhny Novgorod. Omdat je daar op lokaal niveau ook heel goed kunt zien met wat voor middelen mensen de mond worden gesnoerd. Waarom Nizhny Novgorod? In Nizhny Novgorod werkte een lokale journaliste, Irina Slavina.
Want wie is zij? Kan jij vertellen wie deze vrouw is?
Ja, Irina Slavina is eigenlijk beroep onderwijzeres. Die op een gegeven moment besloot om de journalistiek in te gaan. Ook bij lokale kranten heeft gewerkt in Nizhny Novgorod. Ontslagen werd omdat ze te kritisch berichtte. Daarna voor verschillende persbureaus heeft gewerkt, ook ontslagen werd. En uiteindelijk een eigen medium heeft opgericht, Kaza Press. Kaza betekent geit, want dat is het symbool van de stad. Dus ze noemde haar internetsite de geitpers, Kaza Press. En ze slaagde erin om binnen 2 jaar het gezaghebbende medium van Nizhny Novgorod te worden, met bijna elke week een onthulling over wat de autoriteiten nu weer hadden gedaan. En ja, misstanden zijn er genoeg in Rusland en zeker ook in Nizhny Novgorod. En dat was zo tegen het zere been van de lokale autoriteit dat ze begonnen zijn met haar systematisch te vervolgen voor van alles en nog wat. En daarbij is ook die nieuwe wetgeving ingezet.
Dus zij werd tegengewerkt omdat zij zich uitsprak tegen het regime en ook dat publiceerde op haar onafhankelijke site.
Ja, het is nog veel erger. Het is misschien niet eens zo dat zij een column schreef van Poetin moet weg. Nee, ze schreef gewoon over corruptie in het bestuur. Of nepzaken tegen mensen die eigenlijk onschuldig zijn. Gewoon het normale journalistieke werk wat wij ook bij NRC Handelsblad doen. Dat is eigenlijk wat ze probeerden te doen. En daarvoor, daarvoor werd ze systematisch vervolgd.
Dus ze zetten gewoon alles wat ze hadden in om haar tegen te werken?
Ja, ook nieuwe wetgeving. Er is in Rusland bijvoorbeeld nu een wet die het beledigen van de autoriteiten strafbaar stelt. Dus er was een stadje in de buurt van Nizhny Novgorod had besloten om een plaquette aan de muur te hangen, op te richten, of zo'n monument op te richten voor Stalin. En daar schreef ze kritisch over. Nou, dat leverde haar een rechtszaak op. Ze onthulde dat de overheid had zitten sjoemelen met de cijfers van coronaslachtoffers. Dat gebeurt in heel Rusland. Hè, dus de statistieken kloppen natuurlijk niet. Zij bracht dat op lokaal niveau in kaart. En toen werd ze veroordeeld wegens het verspreiden van desinformatie over COVID-19.
Wat is er met haar gebeurd? Is ze in de gevangenis beland?
Slavina heeft geen gevangenisstraf gekregen, maar werd dus wel voortdurend gepest met rechtszaken en heel hoge boetes die ze zelf helemaal niet kon opbrengen. En er is ook huiszoeking bij haar gedaan in een hele grote nepzaak. Dat gaat dus niet op een vriendelijke manier. Er wordt niet vriendelijk aangebeld. Mogen wij even bij u komen kijken? Nee, je deur wordt ongeveer ingetrapt. En dan komen zwaar bewapende mannen met bivakmutsen over hun hoofd, die huis in. En ze werd heel hard aangepakt.
En toen?
Nou, uiteindelijk, wat mensen daar vertelden, was dat de doorslag heeft gegeven. Dus daar. Toen is ze in de middag van 2 oktober is ze naar het hoofdbureau van politie in Nizhny Novgorod gegaan. Daar staat een beeldengroep van 3 agenten uit verschillende tijdperken. Dus de tsaristische tijd, de Sovjet-tijd en de tegenwoordige tijd. Een soort van bankje. Daar heeft ze zichzelf aan vastgebonden en zichzelf overgoten met benzine en zichzelf in de brand gestoken.
Jeetje, dat is wel echt de meest extreme vorm van protest dat je kunt uitvoeren.
Ja.
Want was het ook echt een protestactie?
Dat is wel wat haar vrienden en bekenden zeggen, ja. Ze heeft ook zelf op Facebook geschreven, hè, dat zij de Russische Federatie verantwoordelijk houdt voor haar dood. Wat de dood van Slavina laat zien, is dat de repressie van het Poetinistische regime zich niet alleen beperkt tot de kopstukken van de Russische oppositie, zoals bij Alexei Navalny, maar dat ook lokale journalisten die proberen op een normale manier hun werk te doen, het slachtoffer kunnen worden van een enorm apparaat dat zich uitstrekt van de geheime dienst FSB tot aan de rechterlijke macht.
Hey, en Steven, jij schetst eigenlijk een Rusland dat in die jaren van jouw correspondentschap meer is gaan onderdrukken. Nog steeds heeft geprobeerd die propaganda ook hoog te houden. En we het niet meer kunnen hebben over een vrije pers of vrije verkiezingen of allerlei grondrechten die wij normaal en vanzelfsprekend vinden in een democratie. Als je nou een klein beetje in een glazen bol durft te kijken, wat natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk is voor journalisten. Maar waar gaat het heen met Rusland? Waar kijken we naar?
De grote vraag is nu, denk ik, of Kremlin serieus denkt over een regime langs de lijnen van het Chinese regime. Dat is wat er in China gebeurt, waarin ook allerlei hoogtechnologische middelen worden ingezet om de burger in het gereel te houden. Met een totale censuur op bijvoorbeeld sociale media.
Dus helemaal volledige surveillance.
Een surveillance staat met volledige censuur en draconische straffen. Of dat Poetin toch wat ruimte over wil laten. Nou, één ding weten we zeker is dat de komende maanden bewegen we verder in de richting van repressie. Er zijn in september zijn er verkiezingen voor het parlement, de Duma. Die zijn heel belangrijk. Het Kremlin maakt zich ook echt zorgen over of ze wel die meerderheid van hun regeringspartij Verenigd Rusland kunnen vasthouden. En wat je ziet is dat er nu alweer een hele golf van nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt. Die worden allemaal afgestemd in de Duma. Die de vrijheden nog veel verder inperken. Ik zal één voorbeeldje geven. In Rusland mag je niet zomaar demonstreren zonder toestemming. Dan word je aangehouden. Wat altijd wel mocht, was om je eentje demonstreren. Het eenmanspiket.
Stonden allemaal mensen alleen met een spandoek ergens?
Ja, als je dat dan wilde organiseren, dan stonden ze allemaal op 100 meter van elkaar. Of ze wachten hun beurt af om 10 minuten in een eentje te mogen demonstreren. Dat waren dan technieken waardoor de oppositie andere protestbeweging toch nog iets van een demonstratie kon organiseren. Maar dat mag straks niet meer.
Na je terugkeer uit Moskou ben jij inmiddels geland in Nederland en maak je nu onderdeel uit van de parlementaire redactie hier in Den Haag. Politiek in Nederland. Hoe anders is dat om hier verslag te doen in Den Haag dan van de Duma en van het Kremlin in Rusland?
Ja, dat is echt een wereld van verschil. Kijk, in Rusland is er helemaal geen politiek, hè? En hier in Nederland is natuurlijk dat politieke spel dat wordt in de openbaarheid wordt gespeeld. Ja, natuurlijk zijn op het Binnenhof zijn er ook wandelgangen en achterkamertjes en zo. Maar er is natuurlijk ontzettend veel te doen. En er wordt in het openbaar gediscussieerd. Nou ja, dat als je de Russische praktijk gewend bent, waarin je nooit iets hoort, altijd alles anders is. Je altijd uitgaat van een samenzweringstheorie. Waarin je, als je een normale vraag stelt aan het ministerie, binnen 3 weken geen antwoord krijgt. Je belandt ineens in een wereld van waarin alles openlijk wordt bediscussieerd.
Ja, want als je even vertelt over wat is geen politiek, als je het hebt over Rusland?
Nou, in Rusland is er geen politiek, omdat je niet van mening mag verschillen met Poetin. Dus dat slaat alle discussie dood. Dus mensen die een plan lanceren, daarvan weet je al van tevoren dat is afgestemd.
En hoe tekent dat nou nu jouw aanpak hier? Want jij bent dus achterdochtig bij alles wat er wordt gezegd. Je denkt dat je geen antwoord krijgt. Alles is een samenzwering. Kan je nog wel een beetje nuchter verslag doen hier in Nederland?
Ja, ik moet wel een beetje wennen. Ik, tot mijn grote verbijstering werd ik ook meteen gebeld door Kamerleden. We moeten toch maar eens een keertje afspreken. Nou ja, dat is echt een luxe. Dat is echt wennen na 6 jaar tegenwerking.
Nou, we gaan hopelijk allerlei nieuwe politieke scoops van jou lezen, Steven. Goed dat je weer terug bent en dank je wel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.